en je hebt geen werk. En dan zit je op een kamertje en waar ga je dat van betalen? En dus er werd gewoon alleen maar gevraagd aan je, hoe ga je dat doen? Nou, dat, en er werd niet gezegd van, oh, er is ook een bijstandswet, dus dan kun je ook een uitkering aanvragen. Ja. En we kunnen ook begeleiding regelen. Dus er werd gewoon geen hulp geboden. We werden gewoon gestuurd naar het afstand te doen.
Je werd echt op je ingepraat, hè?
Ja. Ja, er werd echt op me ingepraat. En ook bij de Raad voor de Kinderbescherming, waar je ook mee te maken hebt. Daar werd ook niet aangegeven wat je wel kon doen.
Ja.
En dan staat er ook in mijn dossier, daar staat er van, ja, we twijfelen of ze wel vrijwillig afstand wil doen. En dan staat er op het laatst staat erbij, ja, Ellen is zich helemaal bewust van het feit dat ze afstand doet. Ja, ja. Dat staat op één pagina. En dan denk ik van, ja, dat is een beetje raar. Die pagina's die zien we pas, die hebben we pas gezien dat het al lang gebeurd is natuurlijk.
Ja, in die tijd bestond natuurlijk een deel van de drukken uit dat er een heel groot stigma rustte op ongehuwde moeders.
Dat is er nog, hè?
Ja, dat wilde ik net vragen. Is dat nog steeds?
Dat is nog steeds. Dat merk ik gewoon nog elke dag.
Mm-hmm.
Laatst was er ook weer in 19... of in 3 jaar terug is er weer een boek uitgekomen, of 2 jaar terug. En dat gaat dan over een tweeling. En dan iedereen komt daar goed van af en iedereen krijgt een stem. En de moeder, die is psychisch gestoord, die wil niet.
Ja.
Dat vind ik wel vervelend, want tot nu toe gebeurt het bijna altijd. In boeken en in
hoe bedoel
films.
Je dat? Wat gebeurt er altijd?
Dat als er een vader in de film komt, dan is het, oh, wat fijn dat ik je zie. En als er een moeder komt, dan is het altijd moeilijk. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, hoor. Dat vind ik ook niet. Maar als ik dingen lees, dan lees ik, misschien lees ik dat er ook makkelijker uit, maar dat het dat de moeders toch vaker worden aangesproken op het feit dat dat de kinderen zijn afgestaan. Terwijl de vaders al veel eerder hebben afgestaan, want die hebben ons, ja, in mijn geval dan ook in de steek gelaten.
Jullie is niet meer in beeld geweest daarna?
Nee. Want die wilden er verder niks mee te maken hebben. Naar de rand is ze wel in. Ja?
Nee, hoe ik ga verder.
Ja, naar de rand, want ik heb wel mijn dochter verteld wie het was en zo. En ze heeft hem ook gevonden. En naar de rand is het contact wel enigszins hersteld.
Ja.
Maar hij wilde in die zin niks weten van het kind toen het nog geboren zou moeten worden.
Ik begrijp uit je woorden dat jij contact hebt met jouw kind. Of hebt
ik
gehad.
Ik heb contact gehad met mijn kind en mijn kind is ondertussen overleden.
Oh, God,
ja, maar we hebben wel vele jaren gehad, intensieve jaren.
Ja, ik las in een boek over afstandsmoeders die eerst een rouwproces hebben doorlopen vanwege het afstaan. En een moeder die had haar kind gebonden, of dan had weer contact gehad. En er begon een tweede rouwproces, omdat ze zich realiseerde dat het niet haar kind was, dat ze geen verleden hebben samen. Is dat herkenbaar?
Ja. Nou, dit is in die. Er zit altijd een heel groot gat tussen dat je je kind niet hebt en je kind wel hebt. En dat is een gat wat niet meer te dichten is.
Ja.
En dus in die zin zou je kunnen zeggen een rouwproces. Maar er zijn vele rouwprocessen, denk ik.
Ja.
Maar dat is, je kunt heel graag willen, en dat wilde ik ook, en dat wilde zij ook. En toch mis je gewoon een hele hoop jaren waarbij je kind hebt zien opgroeien, waarbij zij ons hebben meegemaakt. En dat is nooit meer te overbruggen.
Nee, dat lijkt
en
me
als dat het rouwproces is, dan is het zo. Maar ik denk zelf vind ik dat je hebt zo'n rouwcurve, waarbij je eerst niet accepteren, boosheid en dergelijke.
Kubler-Ross.
Maar wij zijn nooit, wij komen nooit uit dat rouwproces.
Ja.
Er blijft altijd veel rouw.
En je blijft natuurlijk constant herinnerd aan die periode, lijkt me.
Ja, nou, maar het zit gewoon in je leven.
Ja.
Dus je wordt er niet aan herinnerd. Het zit gewoon, de hele situatie zit gewoon in ieder geval zit het in mij.
Ja.
Het is onlosmakelijk verbonden.
En als jij vertelt aan mensen dat je afstandsmoeder bent, durven mensen verder te vragen? Naar details of naar de achtergrond?
Nou, ze vragen meestal het eerste van, goh, en heb je er wel ontmoet? Dat is meestal de eerste vraag. Ja. Maar over, dat varieert. Dat varieert. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ja, nu zeg ik het alleen maar tegen mensen die ik ken of zo, heb je het erover. Ja, nee, tegen jou.
Ja, maar je zit wel in een stichting die zich hard maken voor afstandsmoeders. Nou komt dat excuus komt eraan. Ik heb die uitnodiging gezien. Dat is een uiterst ambtelijk opgesteld stukje zonder enige emotie. Maar gaat het wel overkomen, die excuses?
Daar hebben we helaas geen invloed op. Want sinds we ruim anderhalf jaar werken, dat weet je ook, hè, Stichting DNA en Stichting VIZ, dus de afgestaande, we werken samen. En samen met bureau
Verleden Inzicht, hè?
Met Verleden Inzicht. We werken samen om de excuses en de eisen, dus of de maatregelen die daarna nog moeten komen, om die voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dus we hebben een heleboel dingen gevraagd. We hebben een deskundige in accepteren van excuses en verwerking van rouw hebben gesproken. We hebben een heel stuk opgesteld wat er nodig is voor excuses. Dus
ja, de spreekwoordelijke komma.
Ja,
dat hoor je vaak, hè, bij excuses die gemaakt worden. Het is geen punt, maar een komma.
Ja.
Wat komt er achter de komma?
Achter de komma komen absolute openheid van dossiers. Er komt een naamsverandering zonder kosten. Eventueel terugdraaien van adoptie zonder kosten.
Ja.
We willen ook eventueel een brief in het dossier van je moeder. Omdat wij in de dossiers nogal slecht worden afgeschilderd vaak. Dat is een bepaalde periode geweest dat de moeders werden gezien als labiel, niet helemaal goed in de hoofd.
Daar wordt het vaak mee goed gepraat, hè? Of uitgelegd.
Ja. Daarin wordt uitgelegd waarom wij niet voor het kind kunnen zorgen. En dat is opvallend, want dat is dus net gekomen na de wet in 56. Toen in een keer waren moeders, vrouwen die een moeder kregen en niet getrouwd waren, bevielen in een keer in zo'n categorie dat ze niks zouden kunnen. Ja. En dat is vreemd en dat is ook aangegeven door twee psychiaters. Die hebben daar iets voor bedacht. En dat we vergeleken werden met landlopers, prostituees en dat soort dingen. Ja. Dat maakte het makkelijker om te zeggen, dan is een vrouw niet in staat om voor een kind te zorgen.
Ja.
Dus kan het kind geadopteerd worden. Ja, maar dat er een hele grote vraag was naar kinderen.
Wat ik in de gesprekken van vandaag heel erg mis, is de invloed van de kerk.
Ja, en dat is wel heel erg afhankelijk van waar je woont. Wat de invloed, hoe kerkelijk je gezin was. Hoe je zelf naar de kerk ging. Waar je ook opgroeide. Ik denk dat het in de protestantse kerken zijn zaken anders gegaan dan, denk ik, bij de katholieke kerken.
Maakte dat niet onderdeel uit van de druk die op je werd gezet?
Nou, het is een soort druk die... Ik kom uit het zuiden, heel katholiek opgevoed. En dat opvoeden, dat zit ook in je lijf. Dus als je zegt, dat is de druk... Ja, dat is zeker de druk, want het mag niet voor het huwelijk. Hè, want dan ben je zondig.
Ja, ja.
Maar het is niet zo dat bij mij de pastoor op de stoep stond. Maar dat stond bij andere vrouwen wel.
Ja. En tot slot wil ik het nog even hebben over het bereik van de aankondiging van die excuses.
Ja.
Hoe weten genoeg mensen dat dit eraan zit te komen?
Nee, je weet ook, hij is alleen maar via een interne of via een brief van het ministerie waar je op geabonneerd moest worden uitgegeven. Maar naderhand hebben wij samen, VIZ en DNA, hebben we heel veel gedaan om landelijke bekendheid te geven. En bij het ministerie heeft nu ook aangegeven dat ze bijvoorbeeld gemeentes hebben geraadpleegd. Dus wij hopen dat er veel meer mensen zijn. Maar we zijn nog steeds bezig om deze boodschap uit te dragen. Dus mensen kunnen zich nog aanmelden.
Ja.
En dat zou heel fijn zijn.
Kan via welke website?
Je kunt naar www.stichtingdenederlandseafstandsmoeder gaan. Of je kunt naar...
Stichting DNA is dat, hè?
DNA.
De Earl.
Zoek even op... Het is bij Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder. Vind je het eerder dan Stichting DNA.
Oké. Mag ik je ontzettend danken voor jouw openheid. En ik hoop dat deze uitzending een beetje bijgedragen aan meer bekendheid.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, hè.
Jij ook bedankt. Hoi. Dag. Ja.
Zo. We kunnen try to be together. Zie je? Like I said. Na endurance. Na patience. Na love. Thank you.
Hij was al afgelopen. Heel veel dank aan Ellen Venhuizen. Bij mij in de studio is nog Babette Bruns aanwezig. We hebben al heel veel besproken. Er zijn mensen die... die hun hele leven op allerlei manieren last hebben gehad, trauma's hebben opgelopen. Jij bent daar op een heel andere manier mee omgegaan. Dat is er wel. We hadden het er net een beetje over, de dingen die jij doet. Dat ligt wel een beetje in het verlengde van elkaar.
Dat is niet... Ik zeg altijd, dat is niet echt iets wat ik bedacht heb te gaan doen, maar een soort innerlijke noodzaak om het een vorm te geven, denk ik. Ik wil even terug naar iets wat Ellen zei. Dat ik dacht, dit is ook... Want het gaat over trauma. Hoe ze dat aanpakten, hè, vroeger. Want we hebben het ook... Het gaat om het excuus. En waarvoor komt er dan een excuus? Nou, wat bijvoorbeeld zo was, is dat... Ik heb een paar jaar terug mijn dossier nieuwe flarden kunnen zien. Waarvan ik niet wist dat ze er waren. Maar die bleken dus gewoon hier in Amsterdam, waar ik woon, in het archief te liggen.
Bizar, hè?
Ja, dat was heel bizar, ja.
Was dat toen jij research ging doen?
Ja, voor de Vondelingen, ja. We liggen op dezelfde afdeling. Dat is totaal bizar, ja.
Ik lach, maar dat is zo bizar.
Ja, dat was zo, is ook grappig natuurlijk. Ja, zeker. Dat is echt heel bizar.
Ja.
En dan las ik dus ook inderdaad op mijn biologische moeder, hoe zij werd neergezet. Echt, ze zit te trillen op haar stoel, ze is nerveuzer. Weet je, allemaal van die karakteristieken. Wat ook wel een beetje voor beschrijving van die tijd is, maar het was niet... Weet je wel, terwijl het was... Het
kleed in wat er is gebeurd.
Ja. Maar ik las ook over mijzelf. Ze maakt een debiele indruk. Oh. Ja, kijk me goed aan, want...
Maar toen wel.
Ja, ik maakte een debiele indruk. Mijn tong hing uit mijn mond en ik staarde met grote ogen. En ik reageerde op geen enkele impuls van buitenaf. Maar als iemand wegliep, begon ik heel hard te schreeuwen.
Ja.
En dat ging zo ver. En dat las ik een paar keer vaker. En dat er dus een psychiater moest worden ingeschakeld. En dat daarom de adoptie werd uitgesteld. En ergens anders las ik dat ik heel apathisch was.
Want het gaat dan over een baby van 8 maanden.
Ja, van nul. Hè? Van 0 tot 8 maanden.
Ja.
Dat las ik dus voor het eerst. Maar dan hoorde ik van iemand anders die uit hetzelfde weeshuis komt.
Ja.
Die had dat ook in zijn dossier. Ja, dan ga je wel denken. Van, ik weet helemaal niet hoe het daar aan toe ging. Maar ik weet nu, van flarden die ik nu hoor van mensen die wel meer weten, dat ook niet helemaal best was. Maar het ging zo vroeger. Dan kwam je dus in een weeshuis. En dan kwam de adoptie. Maar, en dat is bij mijn ouders zo, en dat is bij eigenlijk iedereen van wie ik weet dat ze geadopteerd zijn zo, de wettelijke adoptie, dus dat jij echt officieel wettelijk het kind van je nieuwe ouders bent, ja, dat duurt 3 jaar. Dat duurde in die tijd in Nederland 3 jaar. Dus ik ben geboren in september 68. In mei 69 ging ik naar mijn adoptieouders, dan ben je een soort pleegkind, dus ik hield gewoon de... Ik heette nog steeds Brans en Ellie en noem maar op.
Ja.
En pas in november 1972 was de rechtszitting. Dan word je officieel geadopteerd. Dat is ook iets wat mensen niet weten. Maar zo ging dat in Nederland.
Maar waarom is dat dan? Om het kind te beschermen of de ouders heeft ze beschermen?
Ik heb daar geen antwoord op. Wat ik wel weet is dat tot die tijd de biologische moeder het kind dus nog terug kon vragen.
Okay.
Dat doet een biologische moeder natuurlijk niet. Ik bedoel, als jij, weet je, 3 jaar, dat is onmenselijk. Het is gewoon heel wreed, maar het is wreed naar beide kanten. Ik begreep nu ook pas recent dat heel veel van die afstandsmoeders dat helemaal niet wisten. Die dachten van, nou, ik heb het kind afgestaan. En dat het dus meteen naar een adoptiegezin werd gebracht. Dat werd aan mensen verteld, wat helemaal niet was. Want die kinderen zaten nog vaak 1 jaar of 2, soms wel, in een weeshuis.
Ja.
En dan duurde dat nog heel lang. En de afstandsmoeders die tekenden dus een verklaring. Ik heb ook zo'n verklaring gezien in het dossier.
Ja.
Dat ze mijn biologische moeder inderdaad afstand doet van het kind. Van mij dus, in mijn geval. Maar dat al, als je je indenkt dat een kind 3 jaar in je huis is, dus je bent er eventjes vanuit de adoptiemoeder, dat je een kind in huis hebt, maar dat het elk moment kan worden weggehaald, bij wijze van. Hè?
Ja, ja.
En adoptiemoeders, in mijn geval, ik kwam in een katholiek gezin, dat was ook de vraag van mijn biologische moeder, die wilde dat ik in een katholiek praktiserend gezin kwam.
Ja.
En bij mijn ouders kwam echt elk half jaar de pastoor aan de deur. Want het was een taboe om ongehuwd zwanger te zijn, maar het was ook een taboe om geen kinderen te hebben.
Ja, die kwam verzoeken dat de tijd werd om nieuwe parochianen.
Dus en mijn moeder had buitenbaar moeilijke zwangerschappen. Die heeft allerlei verschrikkelijke medische toestanden gehad. Maar die pastoor bleef wel gewoon komen. Ja. Waar blijven ze nou? Dus daar zit zoveel trauma. Ja, en dan groei je dan als kind in. En ja, dat gaat onvermijdelijk dat daar van alles misgaat natuurlijk.
Heb je zelf eigenlijk kinderen?
Nee, ik heb bewust geen kinderen. Mm-hmm. Mensen zeggen dan vaak, oh ja, dat snap ik wel. En dan denken ze erachteraan.
Ik had hem opengesteld.
Nee, jij niet, maar dit is gewoon. Ja. Ik krijg de vraag wel vaker. Mm-hmm. Met zo'n achtergrond, la la la. Ik ben ooit wel zwanger geweest, maar dat is misgegaan. En dat was precies die week dat mijn biologische moeder mij ontmoette.
Ja.
En dat was een onverwachts... Ik had een relatie met iemand. En als het wel goed was gegaan, was het van harte welkom. Maar het is niet goed gegaan. Het was toevallig.
Ja.
Ik ga niet zeggen per ongelukje, want dat was het absoluut niet. Maar niet bewust in ieder geval. Ik heb nooit een kinderwens gehad. Omdat ik, vrienden van mij die mij goed kennen, die zeggen altijd, jij bent net een begeintje. Jij moet gewoon lekker in een huisje schrijven en doen wat jij te doen hebt in de wereld. Ja, en daar passen voor mij ook geen kinderen bij in mijn hoofd.
Zullen we het even hebben over jouw boek?
Ja.
Het gewenste kind.
Het gewenste kind, ja.
2020?
Nee, dat is 16, de tweede sorry. Druk. Ja. Dat is de tweede druk. Ja, de eerste druk was in 2016. En het boek heet Het Verwenste Kind. En die heb ik eigenlijk aanvankelijk geschreven. Ik ben dus therapeut en schrijver. Schrijver was ik ook als journalist vroeger. Om zichtbaar te maken of om te hopen dat mensen via dit boek... om zichtbaar te maken wat het impact is van kindermishandeling... dus het gaat dus helemaal niet over adoptie per se... in een volwassen leven. En de aanleiding was een situatie op het werk. En ik flipte helemaal daar zo. En dan moet je naar de arboarts en die... heeft dan een heel plan voor jou, maar het gaat helemaal niet over waar het over gaat. Dat was eigenlijk de input. Nou, en ik heb dat boek geschreven op een manier dat ik dacht, kindermishandeling, ja, ik kan uit mijn eigen ervaring putten. Ik ben wel echt heftig mishandeld.
Ja.
Dat ik dus van kleins af aan elke keer een situatie beschreef van het meisje, dus over dat kind. Dit maakt ze mee. En dan vanuit het tweede perspectief kijk ik daar als volwassen geworden Babette naar.
Ja.
Van wat gebeurde daar nou? Of maak ik contact met dat kind? En dan aan het eind van het hoofdstuk dan kijk ik als therapeut naar van, hey, wat gebeurt daar nou?
Dus je neemt ook gelijk afstand van de materie.
Ja, ja,
je kijkt
gewoon,
op afstand,
ja, zo van, hey, wat gebeurt daar?
Dat lijkt me fucking heftig.
Nou ja, nee, ja, dat bleek niet, nee. Het enige hoofdstuk wat heel moeilijk was, maar daar kwam ik ook pas achter toen ik aan het schrijven was, dat was het hoofdstuk meedoen en erbij horen. Want daar zit dus heel veel pijn, mm-hmm, wat met die adoptie te maken heeft. En niet met het geadopteerd zijn, ja, maar die goegemeente. Eigenlijk is de goegemeente, zoals ik ze noem, is gewoon die het heel erg moeilijk maakt. Zo van, je hoort erbij tot je er niet meer bij hoort. Dat is ook wat veel, ja, geadopteerden herkennen. Dus als je meeloopt,
op elk moment kan het gebeuren.
Ja, ja, of dat als er iets is, dan, oh ja, want geadopteerd, weet je. Het is, want dan hoeven mensen niet meer na te denken, hè, over andere, ja, dingen. Maar het boek dus, dat was de intentie, maar het werd heel erg opgepikt ja, door geadopteerden. Ook in België kreeg het veel aandacht.
Mm-hmm, yeah.
Terwijl dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar ik kon het er niet uitlaten, want ik ben nu eenmaal geadopteerd. En het boek begint daar ook mee. Daar probeer ik dus uit te leggen wat het betekent om, ja, van niemand te zijn. En dat is mijn huidige project, waar ik ook al eens eerder voor in de uitzending was. Ja, ja, eigenlijk draait voor mij alles daarom. Mensen duidelijk maken wat de impact is als je in een wereld leeft waar je van niemand bent.
Ja, dat andere project, dat is een adoptiekinderproject. Dat kun je misschien ook nog heel, heel, heel,
ja,
kort
dat
over
is de
vertellen.
Vondeling, is Weeskinderen.
Ja, neem je niet kwalijk.
Ja, de kinderen van de koekenbakker. Ja, ja, dat is, geeft niks. Dat gaat over, de historische roman gaat dus over almoes en die weeskinderen in Amsterdam. En dan vertel ik dus de verhalen wat er met die kinderen gebeurde. Dat ze gebruikt werden voor medicijnproeven, voor Napoleon, voor de VOC. Nou, ze krijgen allemaal een eigen verhaal. Maar het doel is gewoon dat de lezer meegenomen wordt en door de ogen van die kinderen meemaakt hoe het dus is om, ja, je bent gewoon vogelvrij. En toen waren ze vogelvrij, maar in dit leven, ik bedoel in deze tijd, ben je ook vogelvrij, maar emotioneel vogelvrij. Ja.
Ik wil nog heel even, noem nog even het e-mailadres. En,
ja, nou, wat wel grappig is, het boek gaat opnieuw uitgegeven worden als ik dus met de koekenbakker klaar ben. Dan komt Het Verwenste Kind in een andere vorm uit. Maar ik heb nog een stuk of 30 boeken liggen. Dus als lezers dat leuk vinden om zo'n boek te hebben, en zij mailen mij met in de onderwerpregel Radio Signaal, dan kunnen ze dat zonder verzendkosten krijgen. Dat scheelt, mooi, toch weer.
Naar welke e-mailadres?
En dan kunnen ze dan sturen naar info@wegwijsinbewustzijn.nl.
info@wegwijsinbewustzijn.nl.
Ja. Ja,
dankjewel, ja. Dankjewel. Dankjewel, Bab Bruns. Babs Bruns, Babette Bruns.
Het mag allemaal, ja.
stichtingdna.nl, daar kun je naartoe om meer te lezen over afstandsmoeders. En kun je je aanmelden voor de dag, de excusesdag. En dan hoort u ons volgende week weer. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Yo, look back on the book where cats used to harmonize like. Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing. Yeah,
feel real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your mans? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping
sipping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. Nigga, but you still defending them now.